Goedemorgen. Fijn om samen te zijn en met elkaar het woord van God in te gaan. Het is voor mij even geleden dat ik hier heb gesproken. Maar ik zie er erg naar uit. En ik wil vanmorgen met elkaar nadenken over een stukje vanuit 2 Petrus 1. Dus dat mag je erbij gaan zoeken. Dan gaan we een aantal dingen uithalen. Fundamentele dingen voor ons geloof. Maar die fundamentele dingen die zullen ons ook groei geven in de kennis en de genade van onze Heer Jezus Christus. En dat is het verlangen voor deze morgen. Maar ik weet één ding, dat ik die groei niet kan geven. En daarom moeten we onze afhankelijkheid eerst belijden aan God. En wat ik nou zo mooi vond, hè, we hebben de vorige keer dat ik mocht spreken, hebben we nagedacht over Martha en Maria. En dat de plek van Maria was aan de voeten van de Heer Jezus. En dat ze daar mocht komen voor onderwijs. Dat ze daar mocht komen voor met haar verdriet. Maar dat ze daar ook kwam met haar dankzegging. En wat is nou het heerlijke? Wij zijn uitverkoren en geroepen, dat zullen we zo meteen ook met elkaar gaan lezen, om voor altijd bij Christus te zijn. Dat is onze roeping. Wij zullen altijd zijn waar Christus is. En dat is niet straks, maar dat is nu al. En we mogen nu al groeien in de kennis van onze Heer Jezus Christus. En als je dan vers 8 pakt, die we zo moeten gaan lezen, dan zegt Petrus, want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heer Jezus Christus betreft. En daar verlangen we naar, ook deze morgen. Maar dat is groeien. En groeien gaat niet in één keer boem, maar dat gaat stap voor stap. En ik hoop dat je de dingen die we vandaag gaan bespreken met elkaar mee mag nemen, zodat ze je elke keer weer aanmoedigen en bemoedigen om vol te houden en om je kennis te laten groeien van Christus. Maar ik was bij het verhaal van de Heilige Geest, want de Heilige Geest gaat dat bewerken. Weet je wat ik nou zo mooi vond? De discipelen die waren 3 jaar lang met de Heer Jezus. Elke dag waren ze bij en dat was perfect, dat was hun roeping, ze waren daar. En dan gaat de Heer Jezus op een gegeven moment spreken over dat hij moet sterven en dat hij weggaat. En dan kan ik me zomaar voorstellen dat die discipelen een beetje in paniek raakten. Zeiden, ja, maar we zijn constant bij u en dan gaat u straks weg. En dan vind ik dat zo mooi. Dat zegt mij zoveel over de Heer Jezus. Dan zegt hij, weet je, ik zal jullie niet als wezen achterlaten. Want ik zal een helper sturen. En die zal een deel uit mij nemen, uit de Heer Jezus. En die zal het u verkondigen. Dus ik sta hier vanmorgen niet. Ik ga het jullie niet verkondigen. Maar het is een leven achter de Heer Jezus aan. En dan zal de Heilige Geest ons laten groeien in de kennis van Christus. Want Hij zal het ons verkondigen. En Hij heeft bij uitstek, geloof ik, het woord gekozen om dat tot ons te brengen. In het woord kun je alles vinden wat nodig is om te groeien in de kennis en de genade van onze Heer Jezus Christus. Daar gaan we over lezen. 2 Petrus 1, vers 1. Simon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij door de gerechtigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Immers, zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Door de kennis van Hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbaarste belofte geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur, nadat u het verderf dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent. En daarom moet u er zich met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen, aan de deugd kennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, en aan de godsvrucht broederliefde. En aan de broederliefde, liefde voor iedereen. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heer Jezus Christus betreft. Immers, bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind en kortzichtig, omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonde vergeten is. Daarom, broeders en zusters, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen. Want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwig koninkrijk van onze Here en zaligmaker Jezus Christus. Daarom zal ik niet nalaten u aan al deze dingen te herinneren, hoewel u ze weet. En in de waarheid die bij u is, versterkt bent. En ik acht het juist, zolang ik in deze tent ben, u op te wekken door de herinnering hieraan. Omdat ik weet dat het afbreken van mijn tent nu snel zal plaatsvinden. Zoals onze Heere Jezus Christus mij ook duidelijk heeft gemaakt. Maar ik zal mij ook voortdurend beijveren dat u na mijn heengaan deze dingen in gedachten blijft houden. Nou, het is denk ik wel heel duidelijk wat Petrus aan het einde van zijn leven gekomen nog één keer tegen de gemeente wil zeggen. Misschien wel vaker. En wat ik nou zo mooi vind is dat, ik denk dat Petrus dat misschien wel helemaal niet had kunnen denken, dat het tot op de dag van vandaag in alle gemeentes die het woord van God nog trouw behandelen, dit klinkt. Deze woorden die klinken door. Dat is niet het werk van Petrus, maar dat is het werk van de Heilige Geest. En daar wil ik vanmorgen met elkaar over na gaan denken. En dat wil ik eigenlijk in drie fases gaan doen. De eerste is dat we gaan kijken naar vier beloften die ons gegeven zijn waar Petrus mee begint. Want die zijn cruciaal om die goed te weten. Want die vormen namelijk het fundament onder jouw geloofsleven. En vanuit die vier dingen krijgen we 7 of 8 schakels, zoals Broeder van der Bos dat toen al helemaal heeft uitgelegd, die jou die je gaat toevoegen aan datgene wat je hebt ontvangen in Christus. En dat gaat ervoor zorgen dat je gaat groeien. En in die groei gaat jouw kennis van de genade verweerderd worden. Maar het kan ook zijn, en dat is het derde deel, dat je het even vergeten bent. Of dat je op dit moment niet zo leeft vanuit al die dingen. Dat kan. En misschien ben je wel gestruikeld en lig je op de grond. Ben je moe en vraag je af of je überhaupt nog opgericht mag en kan worden. En dan heb ik ook een bemoediging, denk ik. Dus die drie wil ik eigenlijk bij langs gaan. Maar we beginnen bij de belangrijkste. En dat is dat we in deze dingen, en dat is echt, ik vind dat zo mooi, Petrus begint daar zijn brief mee, maar dat we mogen groeien in het leven, in de genade en de vrede die er is in Christus. Daar begint hij zijn brief mee, maar daar eindigt hij hem ook mee. Want als je 1 bladzijde verder, tenminste bij mij is het 1 bladzijde, als je naar hoofdstuk 3 gaat, dan zegt hij aan het einde van vers 18, zegt hij, hoofdstuk 3 vers 18, maar groei in de genade en de kennis van onze Heere Jezus, van onze Heer en zalig maken Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Mooi, hè? Dat is echt zo'n verlangen. Die gemeente gaat groeien. Maar dat is ook wel logisch. Want om een klein beetje context te geven bij deze brief, is het goed om te weten dat Petrus eigenlijk in de eerste brief die hij schrijft, 1 Petrus, dan heeft hij het voornamelijk over dreigingen die van buitenaf de gemeente gaan bedreigen. En in zijn tweede brief richt hij zich eigenlijk tegen dingen die de gemeente van binnenuit gaan bedreigen. En wat doet hij nou? Nou heeft hij eigenlijk een opbouw gemaakt in de brief als volgt. En het deel wat wij vandaag gaan behandelen, dat is eigenlijk het deel waarbij hij zegt, de christen, de gelovige in de gemeente, moet zoveel kennis hebben van de waarheid, zoveel kennis hebben van de genade die er is in Christus, zodat die dwaalleraren die gaan komen, helemaal geen invloed kunnen hebben op dat heerlijke evangelie wat er ligt in Christus. Dus hij begint in hoofdstuk 1 eigenlijk met de christen op te bouwen. Handvaten te geven. Wat moet je nou doen om te groeien? En dan in het tweede hoofdstuk, dan gaat hij waarschuwen tegen dwaalleraren die er gaan komen. Die de gemeente zullen gaan verleiden met, ja, maar als er dan genade is, joh, dan kun je toch wel eigenlijk alles weer gaan doen. En dan zegt hij, zij zijn eigenlijk als honden die teruggaan naar hun eigen braaksel. Ze zijn helemaal vergeten waar ze van gereinigd zijn. En ze gaan er weer een leven op leiden wat weer gericht is op zichzelf. En niet op Christus. En dan het derde hoofdstuk, dan gaat het ook over dwaalleraren die er gaan komen, of spotters om het zo maar te zeggen, met de wederkomst van Christus. Maar joh, waar blijft die wederkomst van hem? Dus hij begint ermee, en dat wil ik dus vandaag doen, met dat hij de christen gaat opbouwen. Dat is van belang. Wij zijn kinderen van het licht, en de duisternis heeft geen macht over het licht. Want duisternis is enkel het ontbreken van licht. Duisternis kan niet inbreken in het licht. Dat is niet mogelijk. Dus we moeten onze licht duidelijk laten schijnen. Nou, dat is één kant van waarom Petrus dit doet. We gaan kijken met elkaar naar de eerste vier dingen die Paulus er eigenlijk uitlegt die wij hebben ontvangen in Christus. Mocht je een pen mee hebben dan, en een bijbeltje waarin je schrijft, dan zou je dat kunnen doen. Het eerste wat Petrus zegt in 1 Petrus 1, of 2 Petrus 1 vers 1 zegt hij: u hebt allen een even kostbaar geloof ontvangen. Wij hebben een kostbaar geloof ontvangen. Dat is het meest kostbare wat we konden krijgen van onze Heer Jezus Christus. Dat geloof leert ons namelijk dat wij geen redding in onszelf hebben. Maar dat onze redding buiten onszelf ligt. Dat we mogen weten dat het de Heer Jezus Christus is die met zijn volmaakte offer, ons heeft vrijgekocht. Waardoor wij mogen weten dat als wij straks in de rechtszaal komen en er eigenlijk zou moeten klinken: u bent schuldig. U bent schuldig, want u was opstandig tegen God. Dat onze rechter ook onze redder is geworden. Dat we mogen weten dat het bloed van de Heer Jezus Christus alleen is dat ons reinigt. Dat ons heeft vrijgemaakt. Waardoor wij nu kunnen zeggen: Abba Vader. We hebben niet opnieuw een geest van slavernij gekregen. Nee, we hebben de geest gekregen van vrijheid. Om te leven in een leven met de Heer Jezus Christus. En dit is het meest kostbare dat we hebben ontvangen. En weet je wat een dief of een rover altijd wil doen? Die wil het meest kostbare roven. Als hij in een huis komt, gaat hij niet op zoek naar een bankstel of zo. Of een broodtrommel. Nee, hij gaat op zoek naar datgene wat in dat huis het meest kostbaar is. En weet je wat het meest kostbare voor ons is? Het geloof in onze Heer Jezus Christus. En weet je wat de Satan nou wil? Hij weet dat hij ons niet meer terug kan winnen. Hij weet dat hij ons heeft verloren, om het zo maar te zeggen. Maar dat we gewonnen zijn, laat ik het maar zo zeggen, door de Heer Jezus Christus. Maar weet je wat hij nou wil? Dat jij en ik daar niet uit leven. Dat wij niet meer zo onder de indruk zijn van die genade. Dat we onze kennis op allerlei andere zaken richten dan op die genade. En dan zegt Petrus: nee, maar ik wil dat jullie groeien in de kennis van de genade. Ik wil dat jullie groeien in wie de Heer Jezus is. Dat je meer gaat begrijpen van wat het offer van hem is. Ik vond het zo mooi, we waren gisteren bij jij daar. En dat ging niet per se over gisteravond, maar ik moest wel aan het voorbeeld denken. Daar kwam Aad van der Zanden, kwam daar best vaak. Dat was een spreker. En hij zei, ik kwam daar heel lang. En toen ik begon, dan stelde altijd, volgens mij, hoe heet hij ook weer, die van de Jong, die man, Koos de Jong. Die zei altijd aan het einde: maar wie is de Heer Jezus nou voor jou? Dus vroeg hij dan aan de spreker en dan kwam er een persoonlijk getuigenis. En die Aad van der Zanden zei: hoe langer ik daar kwam, toen moest ik op een gegeven moment tegen Koos zeggen: joh, als je het nu weer vraagt, dan wordt het een heel lang verhaal. Want ik ben zo gegroeid in de kennis van de Heer Jezus Christus. Ik kan er eigenlijk niet meer over stoppen om daarover te praten. En hij zegt: dat kwam gaandeweg. Dat is groei. Dat is door bezig te zijn met de dingen van de Heer. En dan raak je steeds meer onder de indruk. En dan ga je ook leven vanuit genade. Dus alsjeblieft mensen, het meest kostbare. En wees daar nou het meest mee bezig. Want dan hebben we zoveel kracht. Dat is mooi. Dat is één. Maar hij belooft ons nog wat. Dat is het tweede. Immers zijn goddelijke kracht. Wij hebben goddelijke kracht ontvangen. Dat is niet iets van onszelf. Dat is niet iets waarin we hoeven te roemen. Maar dat is gewoon iets wat de Heer ons heeft gegeven. Namelijk de kracht van de Heilige Geest. En die kracht die verkondigt ons Christus. En die kracht die is bij machten om te heersen over de duisternis. Dat is niet onze eigen kracht. Ik moest in de voorbereiding eraan denken over dat verhaal dat die mannen een huis binnengaan en die dan net als de apostelen even wat demonen uit willen werpen. Maar die mannen gingen naar binnen in eigen kracht en die worden naar buiten geslagen door die man die bezeten was. Waarom? Omdat ze het van zichzelf verwachten. Maar wij hebben geen kracht in onszelf. Ik ben maar een krachteloos mens. Ik ben onderhevig aan de zonde. Maar in Christus heb ik alles ontvangen. Namelijk de kracht van de Heilige Geest. Heerlijk, hè? Maar leef je daaruit? Besef je wat je ontvangen hebt? Toen je hier vanochtend naartoe reed? Was je je bewust van deze dingen? Heerlijk. Dat is het tweede. Gegeven door God. Maar hij zegt ook als derde: daardoor heeft hij ons de grootste en meest kostbare belofte geschonken. Alle beloften en alles wat ons geschonken is, ligt niet vast in onszelf. Het ligt allemaal vast in Christus. Filippenzen 1 vers 6 zegt: hij die in u een goed werk begonnen is, hij zal dat ook voleindigen. En in 1 Korinthe 1, vers 7, 8 en 9. Dan moet ik het even uit mijn hoofd doen. Ik kan hem beter gewoon even bijpakken. Wat staat daar? 1 Korinthe 1, vers 7, 8 en 9. Zodat het u aan geen genadegave ontbreekt, terwijl u de openbaring van onze Heer Jezus Christus verwacht. God zal u ook bevestigen tot het einde toe, zodat u onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heer Jezus Christus. God is getrouw door wie u geroepen bent, tot de gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus. God is getrouw. Hij is getrouw. Het hangt niet altijd van onze trouw af. Tuurlijk moeten we getrouw zijn aan de Heer. Maar ik moet ook wel belijden dat ik dat niet altijd ben. En dat ik soms struikel. Maar God is getrouw. Hij gaat door. Hij gaat verder met dat werk wat hij begon. Dat is toch heerlijk? Dat heeft hij ons beloofd. Dat ligt vast in Christus. En dan heb je ook nog 1 Thessalonicenzen 5, vers 24. Als je dan toch je Bijbel voor je hebt, pak hem er maar bij. En daar staat, hij die u roept, is getrouw. Hij zal het ook doen. Hij die u roept, hij heeft u geroepen vanuit de duisternis. Hij heeft u gekocht door het bloed van Jezus Christus en u overgezet in het koninkrijk van zijn licht. Hij heeft u geroepen, hij heeft dat gedaan en hij is getrouw. Heerlijk hè? Het zijn allemaal beloften die de Heer gewoon geeft. Mag je uitleven, elke ochtend opnieuw. Mag je dat tegen jezelf zeggen. Maar er liggen nog veel meer beloften. Er liggen beloften dat we eeuwig bij Christus zullen zijn. Er liggen beloften dat we zullen delen in de erfenis die voor Christus was. We zijn mede-erfgenamen. Er liggen beloften dat we kinderen van de Allerhoogste God mogen zijn. Dat hebben we allemaal ontvangen. Dat ligt allemaal in Christus. Heerlijk, hè? Mooi. Maar ook nog een vierde. En die is een klein beetje spannend. Want wij hebben ook deel gekregen aan de goddelijke natuur. Ik wil niet zeggen dat jullie allemaal kleine godjes zijn. Soms gedraag ik me misschien een beetje zo, maar dat is meer opstand tegenover God dan nederigheid. Maar we hebben wel deel gekregen aan de goddelijke natuur. En ik vond dit ook de meest moeilijke om uit te leggen. Maar dit betekent gewoon dat God iets van zichzelf in ons heeft gelegd. Met zijn Heilige Geest. Ik moest bij dit denken aan die aardevaten. Vanuit 2 Korinthe 4 of 6 of 7. Daar ergens rondom die plek. Maar die aardevaten. Waarin er staat, in die aardevaten, daar is iets van God gelegd. En dan moet dat aardevat moet verbroken worden. Zodat datgene wat God erin heeft gelegd zichtbaar wordt. Dat is iets wat de Heilige Geest in ons bewerkt. Waar we niet in hoeven te roemen. Dat mogen we niet eens roemen, want we hebben het ontvangen. Maar het is wel waar, we hebben deel gekregen aan de goddelijke natuur. En deze vier dingen, die liggen als een fundament onder je leven. Want ze zijn namelijk niet afhankelijk van jou. Ze zijn ons gegeven. En een ieder die in Christus heeft, heeft deel aan deze dingen. En nu de vraag. En die heb ik mezelf. Wees gerust, want ik verhoog me echt niet boven jullie. Maar is het wel de vraag, toen jij hier vanochtend naartoe kwam, op je fiets of in de auto. Was je je bewust van deze dingen? Leef je uit deze dingen? Ben je elke ochtend als je opstaat weer verheugd over deze dingen? Verlang je ernaar om te groeien in Christus? Want dit is zo cruciaal. Als we namelijk zouden beginnen bij hetgeen wat erop volgt, als je daar alleen maar mee bezig bent, dan is dat niet goed. Hetgeen wat wij hebben ontvangen, daar volgt iets uit voort. Maar we moeten daar niet aan voorbij leven. Dat is echt iets wat ik je mee wil geven. Sla deze dingen op in je hoofd. Verkondig ze elke dag tegen jezelf. Het is zo heerlijk om deze dingen tegen jezelf te zeggen. Want uit deze dingen vloeit namelijk iets voort. En dat is waar we zijn bij vers 5. Petrus zegt, en daarom. Waarom? Ja, daarom. Omdat die dingen er zijn. Omdat die gaven ons allemaal gegeven zijn. Dat alles in Christus. En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof de deugd toe te voegen. En ik wil eigenlijk even kort door deze dingen heen gaan. Als je het heel uitgebreid wil zien, dan wijs ik je gewoon terug naar de verkondiging van broeder Bas van der Bos. Die heeft een poosje geleden bij ons gesproken en die heeft ze heel, heel ver uitgelicht. Maar ik wil ze wel even kort bij langs gaan. Want we hebben het geloof ontvangen. En nou zegt eigenlijk het geloof, dat is die basis. We zijn tot wedergeboorte gekomen. En het wedergeboortepunt is niet het eindpunt. Maar dat is het beginpunt. Wat ik net zei, we zijn dan geroepen en in Christus geheiligd om bij hem te zijn. En nu mogen we gaan groeien. En daarom moet u zich erop toeleggen dat u aan uw geloof deugd toevoegt. Ja, ik heb van tevoren hier een beetje over dit woord deugd ook nog met Hans gesproken. Maar we kwamen eigenlijk tot de conclusie dat er gewoon een beetje twee dingen zijn. Enerzijds, deugd is dat je geestelijke moed toont. Dat je durft uit te komen voor die dingen die je ontvangen hebt. Dat je stappen durft te zetten op geestelijk gebied. En dat je soms een keer je comfortabele zone verlaat in afhankelijkheid van de Here. En dat je meer naar God gaat luisteren dan naar mensen. En dat vinden we soms heel moeilijk. Want we leven soms met een heel groot mensbeeld en met een heel klein godsbeeld. En dat moet gaan veranderen. We moeten een groot beeld van God krijgen en een klein beeld van mensen. Dus dat. Maar het is ook dat we gaan deugen. Dat we meer aan God gelijk gaan worden. Dat we naar zijn beeld gevormd gaan worden. Dat is ook wat in deugd ligt. Nou, het is een beetje die balans. En ik denk dat je gewoon beide zo kunt uitleggen. Want al deze stappen die op elkaar volgen, die werken vaak ook weer het volgende uit. Want als je namelijk geestelijke deugd, geestelijke moed gaat tonen. En je stapt een keer uit, je komt uit de wereld en je mag de Heer Jezus leren kennen. En je bent onder de indruk van de genade. En je gaat naar je buurman toe en je zegt, nou je moet nou eens horen joh, ik heb de Heer Jezus ontvangen in mijn leven. Dit is zo geweldig. En dan zegt hij tegen jou, nou wat is er dan zo geweldig? En dan sta je soms met je mond vol tanden. En dan ga je naar huis en dan zeg je, ik ga kennis toevoegen aan de deugd. Want die volgt erop. Ik moet mij wel toe gaan leggen, ik moet wel gaan groeien. De kennis zal wel moeten toenemen. En weet je wat je dan zegt? Als je weer je buurman tegenkomt, dan zeg je, nou, ik heb meer en meer mogen ontdekken wat een heerlijkheid er is in Christus. Maar ik heb ook ontdekt wat het is om te leven van genade. Die kennis is ook al toegenomen. Want toen ik dat de vorige keer tegen je zei, toen stond ik eigenlijk een beetje met een mond vol tanden. En toen struikelde ik eigenlijk een beetje. Maar ik mocht terugvallen op al die fundamenten die er liggen in Christus. En ik mag weer naar je toe gaan. En nu kan ik jou beter vertellen waarom het zo heerlijk is om een kind te zijn van de Allerhoogste. Hoogste God. Maar aan die kennis moeten we ook zelfbeheersing gaan toevoegen. Want het is ook belangrijk om controle te krijgen over jezelf. Dat je je onderwerpt aan de geest van God, maar ook aan zijn wil. Dat je niet meer de uitspattingen van je oude leven deed, van je vlees. Maar dat je toe gaat werken naar een weg van levensheiliging. En dat hoef je niet in eigen kracht te doen. Die kracht mag je verlangen van de Here, maar waar het eigenlijk vorige week in de preek van Oscar ook over ging. Het gaat soms wel om keuzes maken. Ga ik vanavond de hele avond achter mijn tv hangen? Of zeg ik neem toch even mijn Bijbel op schoot? En ik ga toch het aangezicht van de Heer zoeken. Dus het laat elkaar niet los, dat spanningsveld. En dat merkte je vorige week ook een beetje bij Oscar. Maar nou hoop ik niet dat je dat doet uit een wetmatigheid. Maar dat je dat doet uit een liefde voor Christus. Omdat je weet op wat voor fundament je gesteld bent. Dat je mag weten dat jouw rechter ook jouw redder is geworden. Maar dat komt soms wel aan op zelfbeheersing. En aan die zelfbeheersing dan moet je volharding toevoegen. Want dat hou ik soms één dag vol. En soms ook wel twee dagen vol. Maar de derde dag begint het al wel weer wat moeilijker te worden. En dan beginnen de dingen van de wereld toch al wel weer soms aan me te trekken. En de Satan zit ook niet stil. En die gaat je op een gegeven moment via die weg en zo. Maar het is goed om te volharden in die dingen. Om elkaar er ook in aan te moedigen. En ik heb dat heel hard nodig. Ik ben soms een hele harde sprinter. We sprinten zou het 100 meter vol. En 200 meter gaat ook nog. Maar dan komen ze tot stilstand. Maar we zijn geplaatst in een wedloop. En een wedloop duurt heel lang. Nou, rustig aan. We mogen rustig aan groeien. En dat is ook goed om elkaar dat vol te houden. Volhard. Maar volhard wel in de goede dingen. Volhard in de dingen die ons houden bij Christus. Die ons houden aan zijn voeten. En aan de volharding wordt godsvrucht toegegroeid. We groeien in eerbied en ontzag voor Christus. Maar we groeien ook in vroomheid. En dat klinkt heel negatief, maar het is positief. Er wordt meer zichtbaar van Christus in ons. We groeien in een groter beeld van God. En in een kleiner beeld van mensen. Je bent onder de indruk van zijn liefde. En daarbij moest ik ook terugdenken aan dat voorbeeld van Oscar, dat hij zei, hè, Gods liefde is zo onvoorstelbaar groot. Het is als een oceaan. En heel vaak leef ik daaraan voorbij. En dan sta ik in die oceaan echt tot aan mijn enkeltjes. Dan denk ik, ja. De Heere daagt ons uit om in die oceaan te duiken. En als je daarvan onder de indruk bent, dat je die liefde, die onvoorstelbare liefde van God, die zei, joh, jij hebt vijandschap tegenover mij, de heilige God. Maar ik heb jou zo lief, dat ik mijn eigen zoon ga zenden, om jou te trekken vanuit de duisternis over te zetten in die liefde, die ik jou wil geven in het koninkrijk van mijn zoon. Dat is de liefde van God. Maar daar moet je van onder de indruk raken, om namelijk de volgende twee te kunnen doen. Om namelijk broederliefde te hebben, en uiteindelijk ook liefde voor alle mensen. Kijk, broederliefde, dat gaat nog wel. Dat is liefde wat over en weer werkt. Waarbij het geven en ontvangen is. Als het goed is, is dat in de gemeente aanwezig. Waarin je elkaar opbouwt en elkaar wijst op Christus. En dan heb je onderling, je herkent elkaar. Omdat je alle deelt in datzelfde lichaam. Dat is soms al lastige liefde. Maar die liefde, dat gaat nog wel. Maar vanuit die liefde moet er voortvloeien dat er een agape-liefde komt. Een liefde naar alle mensen. En dat vind ik wel ingewikkeld. Vorige keer toen ik mocht spreken, toen had ik voor mezelf al een heel sprekend voorbeeld. Maar ik heb een heel klein rood autootje. Dat zie je misschien wel eens in rijden. En hij is inmiddels wat gerepareerd, dus hij rijdt wat beter. Maar hij trekt echt voor geen meter op. En als je dan bij ons de wijk uitrijdt, ik was net een beetje op gang. En dat ding rijdt 30 in zijn 5 en 130 in zijn 5. Dus ik zat eindelijk in zijn 5 en ik reed. En er komt vanuit die grote kerken, dat is altijd heel druk bij ons. En ik had een klein beetje haast, ging daar zo'n verkeersregelaar staan vanuit de grote kerk en die zei stop. En ik was net op gang. Dus ik dacht, er komt letterlijk één fietser aan en nou moet ik afremmen. Dat was gewoon een klein beetje boos. En weet je wat ik ging denken? Ja, die man die zal er wel staan om zijn zaligheid te bewerken. Hij denkt zeker dat hij op deze manier een voetje bij de Heren kan halen. Hij moet leven van gedaan. Toen dacht ik, Jan, kap nou eens. Wat is dit nou voor hoogmoedige gedachte? Dit is toch helemaal geen liefde? Weet je, je zou vriendelijk moeten zwaaien naar die man. En zeggen, ik ben blij dat je je inzet voor de kerk. En ik hoef helemaal geen oordeel te hebben over zijn zaligheid. Misschien dat de liefde van God al lang in zijn hart werkzaam is. Maar het was mijn eigen frustratie. Wat die liefde voor die man in de weg zat. En ik was me gelukkig in die auto dat al bewust. Dus ik stond stil en toen ik optrok, toen zwaaide ik vriendelijk naar hem. En ik heb kort voor hem gebeden dat hij echt een gezegende dienst mag hebben. En dat hij het evangelie van Christus die ochtend mag horen. En toen dacht ik, die liefde zou eigenlijk werkzaam moeten zijn. Altijd. Dus de Heilige Geest wees me direct erop. Nou, dat is alle eer aan de Here. Maar dat is soms zo nodig. Maar dit is wel wat er gaat gebeuren. Als we zelf onder de indruk zijn. Als ik zelf weet wat voor een opstand ik had naar de Here. Dat ik uit de duisternis ben getrokken. En in het koninkrijk van het licht. Dan ga ik dat ook uitleven. Dan wens ik dat iedereen toe. Dan word ik lief. Word ik aardig. Niet dat je in liefde alles maar goed hoeft te vinden. Daar gaat het niet om. Maar het gaat wel om een bepaalde hartsgesteldheid. En ik geloof echt dat dat heerlijk is. Deze 7 punten. Daar zijn we doorheen. En ik zou ook zeggen, neem die mee naar huis. Waarom? Omdat ze niet jouw leventje gaan oppoetsen. Of dat ze zeggen van, als jij binnenstapt van, wauw, wat is dat nou een mooi persoon. Daar is het niet voor bedoeld. Het is namelijk bedoeld, als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, dan zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten, wat de kennis van onze Heer Jezus Christus betreft. Dat is heerlijk, hè? Als we deze dingen gaan doen, dan gaan we meer en meer groeien in de kennis van Christus. Ik denk ook dat dat voor ons als gemeente gewoon iets heerlijks blijft. We zijn als gemeente ook gewoon het leven. We leven achter Christus aan. Met allemaal verschillende afkomsten, achtergronden, vormingen, kennisniveaus. Maar met elkaar, als het goed is, verlangend om dit te doen. Te groeien in de kennis van Christus. Maar, het kan ook zijn dat je, vers 9 staat het, dat je even blind en kortzichtig bent geworden. Want, zegt Petrus, immers bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, en we hoeven elkaar daar niet op te beoordelen, Laat dat maar aan de Heilige Geest over. Als jij met de Heere leeft en je hebt de Heilige Geest ontvangen, dan gaat hij je daarvan overtuigen. Maar als deze dingen niet aanwezig zijn, dan ben je blind en kortzichtig, zegt Petrus. En wat gebeurt er als je blind en kortzichtig bent geworden? Dan ben je eigenlijk helemaal weer bezig met de dingen van het hier en nu. Dan word je vaak weer bevangen door angst. En dan vliegt alles je aan en dan wordt je beeld steeds korter. Je gaat je helemaal richten op alles wat hier op aarde te krijgen is. En Petrus zegt, als dat gebeurt, want dat is natuurlijk ook waarom hij dit noemt, is ook omdat hij weet dat er valse leraren gaan komen die het weer naar het hier en nu gaan trekken. Die zeggen, leef nou, je kunt toch weer terug in je vlees gaan leven. Hè? Dat zit helemaal op het hier en nu. Hij zegt, als dat gebeurt, weet je wat je dan moet doen? Dan moet je elkaar herinneren aan waar ze van gereinigd zijn. Breng ze terug bij dat offer van genade. Weet je nog? Je gaat toch niet meer zo leven? Je bent toch duur gekocht? Er is toch het meest dure en volmaakte offer voor jou betaald? Hoe kun je nou kortzichtig gaan leven? Terwijl je geroepen bent, want dat zegt hij in vers 10. Daarom broeders, beijver u des te meer om uw roeping en uw verkiezing vast te maken. Dat wil niet zeggen dat wij onze eigen zaligheid moeten bewerken. Daar spreekt hij hier niet over. Maar hij heeft het hier over onze verkiezing en roeping. En wat zijn onze verkiezing en roeping? Daar begon ik mee. Dat wij bij Christus zijn. Dat wij zitten aan zijn voeten. Daartoe heeft hij ons gekocht. Hij zei tegen zijn discipelen, jullie eerste roeping is om bij mij te zijn. En toen ze 3 jaar bij de Heer Jezus waren, toen zond hij ze erop uit. Ook niet alleen, maar met een helper. Maar dat is onze roeping en verkiezing. En mensen die weer bezig gaan met het hier en nu, die vergeten, die raken kwijt waar ze voor geroepen zijn, hier in dit leven al. En dat is bij de Heer Jezus. Dus mensen die weer kortzichtig zijn, die moeten we brengen bij de genade en die moeten we wijzen op wat hun roeping is. Roeping bij de Heer Jezus. Want dan zegt hij, en dit vind ik een hele spannende, want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen. Toen dacht ik, grote woorden. Het is waar, want als het hier staat, dan is het waar. Maar toen dacht ik, hoe moet ik dat nou interpreteren? Want ja, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar als ik mijn eigen leven beoordeel, moet ik niet te veel doen, want Paulus roept ons er ook toe op om onszelf maar niet te veel te beoordelen. Maar soms dan voel je wel eens, ik struikel hier. Dit gaat niet goed. Ik ben hier zo niet in de wil van de Heer, maar ik heb misschien toch weer. En toen moest ik denken aan dat Petrus deze brief schreef. Petrus, die zegt deze woorden. En toen moest ik denken aan wat er met Petrus gebeurde. Weet je hoe dat ging? Petrus die ging op het meest dieptepunt van wat er kon gebeuren. En ook enerzijds aan de andere kant natuurlijk het meest hoge wat er kon gebeuren. Maar in het lijden van zijn Heer en van zijn Heiland struikelde hij 3 keer. Niet een klein beetje, maar echt heel erg. Want hij verloochende tot 3 keer toe zijn eigen meester. En hij zei, ik ken hem niet. Ik weet het niet. En weet je wat mij toen zo diep raakte, was ik erover nadenken. Dan verschijnt de Heer Jezus, hij staat op uit de dood. En dan komt de verschijning van de Heer Jezus. En dan begint hij met Thomas. En dan zegt hij tegen Thomas, maar hij zegt niets tegen Petrus. Ja, misschien hebben ze wel woorden gedeeld, maar hij komt er niet op terug. En weet je wat Petrus dan gaat doen? Hij weet het natuurlijk drommels goed. Petrus weet drommels goed dat hij gestruikeld is. Weet je wat hij doet? Hij pakt zijn boot en hij zegt tegen een paar medediscipelen, ik ga wel weer vissen. Ik ga wel weer vissen, zegt hij. Gaat water wel weer op. Want ik ben zo gruwelijk gestruikeld, ik denk niet dat de Heer nog iets met mij kan doen. En dan gaat hij vissen. Ik denk dat we dat verhaal allemaal kennen. En dat leert mij zoveel over de Heere Jezus. Weet je wat er dan gebeurt? Dan verschijnt de Heere Jezus op het strand. En dan vangen ze niks. En dan roept hij, gooi je net uit aan de andere kant. En dan herkent Petrus hem. En dan springt hij uit de boot. En dan komt hij bij Jezus. Jezus zoekt hem op. En weet je wat hij dan doet? En dit leerde ik van een andere broeder. En ik vond dat zo mooi. Ik wil dat echt meegeven. Dan staat de Heer Jezus daar. Laten we hem even naartoe bladeren. Want dit leert ons zoveel over wie de Heer Jezus is. We gaan naar, ik had het zo mooi opgeschreven, Johannes, Evangelie van Johannes. Johannes, we beginnen even bij Johannes 21 vers 9. Want Peter springt uit die boot en dan vers 9, dan gaat hij aan land. En dan zegt hij, toen zij nu aan land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur met vis daarop liggen en met brood. En de mensen die spreken kennen, die kennen dit voorbeeld. Maar dat is zo mooi, dat is zo bemoedigend. Petrus was namelijk tot 3 keer toe gestruikeld aan een kolenvuur. En we komen het woord kolenvuur maar 2 keer tegen in de Bijbel. Blader maar eens iets terug. Johannes 18, vers 18. Want wat staat daar? Johannes 18, vers 18. En wat zijn er nog? En de slaven en de dienaars hadden een kolenvuur gemaakt, omdat het koud was, en stonden zich te warmen. En Petrus stond bij hen te warmen. En dan komen de vragen. Petrus verloochent zijn Heer tot 3 keer toe aan een kolenvuur. En als Petrus denkt, ik ben zo gruwelijk gestruikeld, de Heer, er is geen mogelijkheid meer voor mij om terug te komen. Wat doet de Heer Jezus op het strand? Hij bouwt een kolenvuur. En hij pakt Petrus erbij. En dan zegt hij, Petrus, heb jij mij lief? En dan zegt hij, ja Heer, u weet het. Hebt u mij lief? Ja Heer, u weet het. Hebt u mij lief? Ja Heer, u weet het. En Petrus wordt hersteld. Dit is toch heerlijk? Dit zegt alles over onze Heer Jezus Christus. En zo is het ook in ons leven. Misschien als ik deze dingen vanuit Petrus tegen je noem, zeg je van, ik ben gestruikeld. Maar ik ben ook nog niet opgestaan. Maar weet dan dat de Heer alle dingen weet. En dat Hij ook weet waar het fout is gegaan. En dan mag je daar zelf naartoe gaan. En dan zeg je, Heer, ik ben hier gestruikeld. Maar ik weet vanuit uw woord hoe u met Petrus bent omgegaan. Dat ik weer ga staan in dat kolenvuurtje. En dat u mij niet alleen zult laten staan. En misschien moet je na de dienst wel een broeder of een zuster erbij roepen. Dat je zegt, ik ben gestruikeld. En ik vind het moeilijk. Zou je met mij willen bidden? Zullen we samen het aangezicht van onze Heere zoeken? En dan zal die ons oprichten. Het is niet, dat moet ik ergens niet zeggen. Maar het is niet erg als we soms struikelen. Als we maar wel weer opstaan. Niet in eigen kracht. Maar in de kracht die er ligt in Christus. Omdat Hij ons getrokken heeft. Laat dat echt een bemoediging zijn. En dan hoop ik. Dat we zo'n leven gaan leiden. Dat we nooit meer struikelen. Dat is de norm. Ik vond dat toen zo mooi bij Job. Job van Beek die sprak hier over het gezin. En toen, dat was voor mij een les. Dat kun je op heel veel dingen toepassen. Maar hij zegt, wat ik jullie nu verteld heb over het gezin, dat is de norm. En de norm is dat wij nooit meer struikelen. En ik geloof dat er een tijd gaat komen, als we bij Christus zijn, dat dat ook gaat gebeuren. Maar nu zijn we, ik in elk geval, struikelende pelgrims. Maar ik hoef niet te blijven liggen. Omdat ik weet op wat voor fundament ik mag struikelen. Namelijk op het fundament van Christus. En dan mag ik weer opgericht worden. En dan hoop ik wel dat we met elkaar groeien. Naar die norm toe, waarop we minder struikelen. En ik geloof dat dat ook het verlangen is van de Heilige Geest. En dat hij ons daar ook weer wil helpen. Nou, dat is denk ik genoeg. Afsluitend. Petrus zegt, ik weet, vers 14, omdat ik weet dat het afbreken van mijn tent nu snel zal plaatsvinden, zoals onze Heer Jezus Christus mij ook heeft duidelijk gemaakt. Hij weet, ik kom aan het einde van mijn leven. En hij zegt, ik wil eigenlijk nog 1 ding aan jullie meegeven. Ik wil jullie echt opwekken. Opwekken dat je dit voor ogen houdt. Dat je dit weet. Het was zijn laatste hartsverlangen. En ik hoop dat ik vandaag, door met elkaar door dit woord heen te gaan, jullie ook heb opgewekt weer. Dat je het niet doet in eigen kracht, maar dat je alles verlangt van onze Heer Jezus Christus. We hebben nagedacht over 3 dingen. 1. De belofte. Die er liggen in Christus. 2. Wat dat met ons gaat doen. Wat wij gaan toevoegen aan al die dingen. Wat wij gaan doen. Uit liefde voor Christus. En de 3e was, als je dan struikelt. Weet dat er altijd een weg terug is. Die heerlijke woorden van de Heer Jezus. Dat hij weer naar Petrus toe komt. En al die dingen, dit leert ons zoveel over wie Hij is. Zullen we daar met elkaar de Heere voor danken? Heere, dank u wel voor uw heerlijke woord. Dank u wel voor die heerlijke beloften die er liggen in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En dank u wel dat u getrouw bent. Dat u degene bent die het goede wat in ons begonnen is, ook zult voleinden. Heer, en ik bid u echt, wilt u de gemeente hier, ons allen, opwekken. Ons laten groeien in de kennis en de genade die er ligt in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Zodat we als een licht op een berg zullen zijn. Dat we zullen spreken van uw liefde en van uw grootheid. Heer, en dat we onze positie waar we toe geroepen zijn zullen innemen. Namelijk bij u. Heer, wilt u dat bewerken met uw Heilige Geest? Heer, wilt u echt uw Heilige Geest, die het zijne uit u genomen heeft, uit uw Zoon, de Heer Jezus Christus, en het ons zal verkondigen, Heer, wilt u geven dat Hij krachtig in ons midden mag werken? Dat bid ik u in Jezus' naam. Amen.